Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in de bibliotheek Overjarig Koren van mei 1933. Dat is de 11e jaargang, het eerste nummer. Hij is uitgesproken in 1856 te Londen en hij is niet elders gepubliceerd. Er is wel nog een preek van dezelfde tekst, maar die is in een ander jaar uitgesproken. De titel is Tak en Boog, naar aanleiding van Genesis 49 van 22 tot 24. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stevigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Welk een treffend tafereel heeft de gezegende geest ons in het boek Genesis voorgesteld van het sterfbed van Jacob. Hoe schijnen wij die erewaardige aartsvader te zien, wel blind en zwak, als zijnde nu in het 147ste jaar van zijn leven, toch nog in het bezit van al zijn inwendige krachten, en ondersteund door de kracht en begunstigd met de tegenwoordigheid en de zegen van God als zijn vader en vriend. Laat ons trachten dit toneel af te malen, niet om ons gemoed te strelen met ijdele denkbeelden of om op ons natuurlijke gevoel te werken, door aan onze verbeelding dat sterfbed van de bedaagde aartsvader op een zielroerende wijze voor te stellen, maar laat ons trachten onze ziel te stichten door naar zijn woorden te luisteren, als komende uit de mond Gods. Want zij waren woorden van waarheid en kracht, de ver vooruitziende taal van een door de geest onderwezen profeet en daarom niet het gewone afscheid van een stervende vader, maar een openbaring aan zijn zonen van de raad en het voornemen Gods jegens hen voor eeuwen en zelfs geslachten. Zijn 12 zonen, van Ruben af tot Benjamin ingesloten, omringden zijn legersteden, want hij had om hen gezonden en gezegd, verzamelt u. En ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wederbaren zal. En daar staan ze, in de volgorde van hun geboorte, elk een de woorden verwachtende die van zijn lippen zullen vloeien. Woorden des goeds of woorden des kwaads, een zegen of een vonnis over hun en hun nakomelingen, zelfs tot op de verst verwijderde tijden, want hun bepaald lot in het laatste der dagen, dat was het hoofdonderwerp van zijn laatste woorden. Hij begint gelijk en natuurlijk was met Ruben. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin van mijn macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Aan Ruben behoorde, als de eerstgeborene, het geboorterecht. En dit was de voortreffelijkheid in hoogheid en de voortreffelijkheid in sterkte. Want daaraan was waardigheid van rang en meerderheid van heerschappij verbonden. Het geboorterecht des eerstgeboren zoon droeg hoofdzakelijk 4 verschillende voorrechten in zich, boven de overige zonen. Het eerste voorrecht was een opperhoofdschap in de familie en daarom boven al de overige stammen. Want ofschoon elke stam zijn afzonderlijk hoofd bezat, erkenden zij nochtans allen de meerderheid van de eerstgeborene als in zijn persoon de algemene vader van hen allen voorstellende. Het tweede voorrecht, dat was het priesterschap, want tot op de instelling van het Levitische priesterschap behoorde het recht van offeren aan de eerstgeboren zoon. Het derde voorrecht was dat des koningschaps, want bij hem daalde het recht op de troon op den oudste zoon erfelijk af. En het vierde voorrecht was een dubbel deel der goederen, zodat wanneer na het overlijden van de vader de nalatenschap verdeeld werd, de oudste als erfgenaam tweemaal zoveel nam als een van zijn jongere broeders. Maar aan Ruben kleefde een droevige en een verachtelijke vlek, Hij had 40 jaren vroeger een misdaad begaan die nog vergeven, nog vergeten kon worden. Hij had zijn vaders leger beklommen. Het eerstgeboorterecht werd daarom als rechtmatig verbeurd van hem afgenomen. En alzo vinden wij dat de heilige geschiedschrijver verhaalt, de kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene, maar omdat hij zijn vaders bed ontheiligd had, werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, de zoon van Israël. Toch niet alzo dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht, want Juda werd machtig onder zijn broederen, en die tot de voorganger was, was uit hem, doch de eerstgeboorte was van Jozef. 1 Kronieken 5. Dat eerstgeboorterecht dus, met al zijn 4 onderscheidende voorrechten, dat werd van Ruben afgenomen en voor eeuwig verbeurd. Wij zullen ogenblikkelijk zien op wie dat verbeurde geboorterecht viel en hoedanig de voorrechten van hetzelfde toegediend werden. Het vonnis over Ruben uitgesproken hebbende, spreekt de stervende aartsvader nu Simeon en Levi aan, die hij tezamen voegt. Simeon voorstellende als de volgende zoon na de eerstgeborene. En aangezien Simeon geen wezenlijk recht op dat eerstgeboorterecht bezat, werd hem geen onrecht aangedaan door hem zulks niet te schenken. Maar beide, hij en Levi, hadden eveneens hun recht erop, zodanig als het was, verbeurd door hun verraad en wreedaardigheid. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. En dit was een zinspeling op hun wreedaardigheid in het geval van Hemor en Sichem. In hun toren hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en ik zal hen verstrooien onder Israël. En Simeon, als misschien de grootste overtreder, werd in Jacob verdeeld en daarom kon het opperhoofdschap hem niet toekomen, daar hij vereniging van woonplaats behoefde. Maar aan Levi, hoewel in Israël verstrooid, werd later een gedeelte van het geboorterecht geschonken, het priesterschap. De stervende profeet en vader komt vervolgens aan Juda, want zijn 3 oudste broeders terzijde gesteld zijnde, stond hij de volgende in rang. Hem spreekt hij dus aan: Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven, want de naam Juda, dat betekent lof. Uw hand zal zijn op de nek van uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Hij spreekt dan die gedenkwaardige voorspelling uit, waarin hij meedeelt dat uit Juda de beloofde Messias zou voortspruiten. De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Door deze woorden geeft hij aan Juda 2 van de voorrechten van het verbeurde eerstgeboorterecht, het hoofdschap over de stammen en de heerschappij. Voor u zullen zich uw vaders zonen buigen. En daar is het hoofdschap. De scepter zal voor Juda niet wijken. En daar is het koninkrijk. Het recht tot heerschappij. Het welk, hoewel eerst van de stam van Benjamin in de persoon van Saul gegeven, en daarvan werd weggenomen, en volkomen in de stam van Juda, in de persoon en het huis van David werd vastgemaakt. Ik zal voorbijgaan wat tot de overige zonen werd gezegd, als zijnde niet aan mijn onderwerp verwant en als veel moeilijkheid van verklaring bevattende. Maar gezien hebbende aan wie de 3 zonen onderscheidende voorrechten van het geboorterecht werd gegeven, namelijk aan Juda het hoofdschap en het koninkrijk en naar Levi het priesterschap, zo zult gij wensen te weten aan wie het 4e vermaakt werd. Het dubbele deel der goederen. En dit gedeelte van dat eerste geboorterecht werd, gelijk wij reeds gelezen hebben, aan Jozef geschonken, door de aanneming van zijn beide zonen als hoofden van stammen, gelijk zijn vader bij een vroegere gelegenheid tot hem sprak: Nu dan, Uw twee zonen, die u in Egypteland geboren waren, eer ik in Egypte tot u gekomen ben, zijn mijne. Efraïm en Manasse zullen mijne zijn, zoals Ruben en Simeon. En wederom, en ik heb u een stuk lands gegeven boven uw broeders, hetwelk ik met mijn zwaard en met mijn boog uit de hand der Amorieten genomen heb. Maar wij naderen nu tot het onderwerp van onze tekst, hetwelk is Jozef, van wien de stervende aartsvader aldus spreekt. Jozef is een vruchtbare tak, een vruchtbare tak aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. Jozef was een uitmuntend zinnebeeld van twee zaken. Ten eerste van onze genadige Heere, die hij voorbeeldig in verschillende treffende bijzonderheden afbeeldde. Hij werd van zijn broeders gehaat, gelijk als onze Heere door zijn broeders naar het vlees gehaat werd. Hij werd door zijn broeders tot slaaf verkocht, gelijk als ook onze gezegende Heere in handen van overpriesters verkocht werd tot de slavenprijs. Hij werd op valse beschuldiging in de gevangenis geworpen, gelijk ook onze genadige Heere ter dood veroordeeld en in de gevangenis geworpen werd op een valse beschuldiging door leugenachtige getuigen. Hij werd op bevel van de koning uit de gevangenis gebracht, gelijk ook onze gezegende Heere uit de doden opgewekt werd door de kracht Gods. Hij werd tot heerser over gans Egypte gemaakt en alle macht in zijn handen gesteld, gelijk ook onze genadige Heere alle macht in hemel en op aarde, bekleed door het gebod des Vaders. Ondanks al de overtredingen tegen hem, beminde Jozef wel zijn broeders. Hij onderhield hen in het verborgen en openbaarde zichzelf de gepaste tijd aan hen. En zo heeft de Heere zijn broeders lief, ofschoon zij tegen hem gezondigd hebben. God hen en voed hen, wanneer zij hem niet kennen en openbaart zich ter bekwame tijd aan hun zielen. Gelijk ook Jozef zich belast was met het beheer van al de goederen in Egypte en zijn broeders uit de voorraadschuren spijzigde, zo houdt de Heere in zijn vrijmachtige beschikking al de gaven en de genaden des geestes en geeft uit zijn volheid aan zijn broeders elke noodzakelijke verzorging, gelijk ook Jozef hen koren gaf uit de schuren van Egypte. Maar Jozef was ook een type van een gelovige. Hij was zelf een uitmuntend gelovige. De genaden des geestes blonken zichtbaar in hem uit. Hij staat daarom in de schrift niet alleen voorgesteld als een type van de Heer Jezus Christus, maar ook als een voorbeeld ter afbeelding van een uitstekende heilige Gods. En het is uit dit oogpunt dat ik, met des Heere hulp en zegen, hem heden zal beschouwen. Ik hoop dat gij mijn mening duidelijk verstaat, want anders zult gij nauwelijks in staat zijn om mij te volgen en mijn overschrijving van zijn karakter. Ik beschouw hem dus als een voorafschaduwend beeld. Met andere woorden, dat zijn geestelijk leven als geschetst door de pen van de Heilige Geest het geestelijke leven van een gelovige afbeeldt. Met al haar beproevingen en zegeningen, droefheden en vreugde, lijden van de mens en ondersteuning Gods, tezamen met de oefening der genade des Geestes in alle levende en praktische godzaligheid. Onze tekst dan, uit dit oogpunt nemende, als de aard van een gelovige beschrijvende, onder het voorafschaduwende beeld van Jozef, dan zal ik aantonen, allereerst, Jozefs vruchtbaarheid met haar oorsprong en onderhouding. Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein, elk een der takken loopt over de muur. Ten tweede Jozefs bittere droefheid met haar oorzaak en gevolg. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En ten derde Jozefs kracht en haar goddelijke oorsprong. Maar zijn boog is in stevigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Dus ten eerste Jozefs vruchtbaarheid Ten tweede Jozefs bittere droefheid. En ten derde Jozefs kracht. De grote onderscheidende wezenstrek van Jozef, waarin hij als een voorbeeldig persoon het kind der genade voorstelt, wordt in deze woorden geschetst: Jozef is een vruchtbare tak. Want dit leidt ons op eenmaal tot het treffende beeld van onze Heere van de wijnstok en het onderscheid, hetwelk hij daar zo zichtbaar stelt tussen de onvruchtbare en de vruchtdragende ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En al wie vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Onze genadige Heere maakt daar een zeer duidelijke en zichtbare tegenstelling tussen die ranken welke in hem zijn door belijdenis en die welke in hem zijn door een levendige vereniging. Van de eerstgenoemde zegt hij: alle rank die in mij geen vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Het is dus bewezen dat het vrucht dragen of het geen vruchten dragen de grote onderscheiding is tussen de bezitter en de belijder. Zoals zij het bed van de stervende aartsvader omringde, zo konden de broeders van Jozef voorgesteld worden als ranken die geen vrucht droegen. Maar Jozef die blonk zichtbaar en uitmuntend onder hen uit als een vruchtbare tak. Inderdaad kunnen wij nooit de geschiedenis van Jozef lezen van de eerste melding af die door de geest van hem gemaakt wordt, als tot zijn vader met broederlijke bezorgdheid het kwaad gerucht brengende der zonen van Bilha en de zonen van Zilpha, tot op zijn sterfbed, toen hij de zonen Israëls deed zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren. Zonder te zien welk een uitstekende heilige Gods hij was. Ook is waarlijk geen één gelovige, wiens woorden en daden in de schrift geboekt zijn, die met minder vlekken of helderder glans uitblinkt. Jozef dus beschouwende als een vruchtbare tak, zullen wij zien hoe de christen, die hij voorbeeld, waardiglijk zulk een afbeelding draagt. Ten eerste, om waarlijk vruchtbaar te zijn, dan moet hij vruchtbaar zijn in hart, in mond en in zijn leven. En eerst in het hart, want daar ligt het grote geheim. Dat is de wezenlijke bron van alle vrucht, in woord of in leven. Wij zien in het geval van Jozef hoe vruchtbaar hij was in zijn hart, hoe de genade Gods in zijn vroege jeugd, toen hij omstreeks 17 jaar oud was, zijn ziel bezocht had en welke tederheid van geweten hij openbaarde, want hij kon niet oogluikend de zonde van zijn broeders aanzien. Hij kon niet anders dan weten dat het mededelen der droevige berichten aan zijn vader hun haat en vervolging over hem zou brengen. Maar zijn ziel was bedroefd over hun ongerechtigheden. En als zij door de vermaning en de raad van hun vader in bedwang gehouden konden worden, dan zou het tot hun welzijn verstrekken en tot zijn eigen vertroosting. Terwijl hij opgroeide, werd de genade meer en meer in hem geopenbaard, want de Heere zonderde hem op een zeer betekenisvolle wijze van zijn broeders af, en hij schonk een profetische bekendmaking van zijn toekomstige verhoging door de twee dromen, welke hij hem meedeelde in de eenvoudigheid van zijn hart. Maar ditzelfde openleggen van de zeer bijzondere gunst jegens hem en de bekendmaking daarin vervat dat hij boven hen verhoogd zou worden, dat verwekte reeds hun vijandschap. Want dat de ouderen zich zouden neerbuigen voor hem, de jongeren, dat vernederde hun trots en het raakte hun ijdelheid tot in het leven. Ze konden waarlijk niet anders zien of er was iets profetisch in die bekendmakingen. Echter, in plaats van ontzet te zijn door de macht Gods, bespotten zij hem slechts als de dromer, beraadslaagden hem tegen hem om hem te doden. En ofschoon zij overreed werden om zijn leven te sparen, verkochten zij hem nochtans tot slaaf in de handen der Midianieten, opdat zij voor altijd de voorspelling zouden verbreken die zij vreesden. Maar toen hij naar Egypte gevoerd was, openbaarde zich de vreze God steeds meer en meer in Jozefs hart. Hij weigerde om toe te geven aan de verzoekingen van zijn onreine meesteressen. Hij werd haar tot een vijand en vallende onder haar laaghartige beschuldigingen, als een onschuldige leider in de gevangenis geworpen, waar hij in de beginne ongetwijfeld blootgesteld was aan al de wreedheden en de ellende, welke, gelijk wij uit de geschiedenis weten, voor altijd het lot waren van hen die in die sombere verblijven besloten waren. En inderdaad lezen wij uitdrukkelijk in het boek der Psalmen: hij zond een man voor hun aangezicht. Jozef werd verkocht tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok, zijn persoon kwam in de ijzers. Het wordt zeer eigenaardig in de Engelse berijmde overzetting uitgedrukt: het ijzer drong tot zijn ziel. Nochtans, zelfs daar scheen de genade Gods op en door hem. De Heere gaf hem gunst in de ogen van de gevangenisbewaarder. Hij schonk wijsheid om de dromen van die opperste bakker en de opperste schenker uit te leggen en vertroostte hem ongetwijfeld dikwijls in zijn duistere cel met de stralen van zijn tegenwoordigheid. Maar welk een gelegenheid tot leidzaamheid en onderworpenheid aan de wille Gods, eerst in deze sombere kerker geworpen te worden door valse beschuldiging, en dan daar jaren achtereen ingehouden te worden, met weinig vooruitzicht op loslating. Maar de tijd komt waarop Farao die droom heeft, voor welk geen uitlegger gevonden kan worden, onder al de tovenaars en al de wijze mannen van Egypte, totdat de opperste schenker zich de jongeling, de Hebreër, de dienstknecht van de hoofdman van de wacht, dat hij zich herinnert die aan hem en aan zijn medegevangenen de dromen verklaarde, die zo ellendig voor de een en zo voorspoedig voor de ander waren. Ik behoef u nauwelijks te herinneren hoe Jozef ogenblikkelijk voortgebracht wordt en onmiddellijk Farao's droom uitlegt, hoe de overtuiging der waarheid van deze uitlegging op het gemoed van de vorst neerdaalt, en hoe Jozef verhoogd wordt tot hoofd over Egypte, en echter dezelfde stille geest behoudt welke hij in de gevangenis had betoond. Hoe, toen zijn broeders tot hem kwamen, zich onderworpen, neerbuigende voor hem met hun aangezichten ter aarde, en dus zijn droom vervullende, ofschoon zij zulks niet wisten, in plaats van hun harde behandeling weder te vergelden, zijn teder hart jegens hen vertederde, ofschoon hij om wijze redenen zichzelf eerst vreemd hield en hard jegens hen sprak. Ik behoef u niet te herinneren welk teder onderzoek hij aan hen deed, bij hun tweede bezoek, naar zijn vader en de ontfermende liefde die hij tot zijn broeder Benjamin gevoelde. Gij zult u wel goed herinneren hoe hij, toen het tijd werd om zich bekend te maken, om zijn broeder Benjamins hals viel met vele tranen, al zijn broeders kuste en over hen weende, al hun zonden jegens hem gepleegd vergevende, vriendelijk en toesprekende, hen in Egypte verzorging belovende, gedurende de hongersnood, want dat het goed van het gehele land het hunne was. Welk een voorbeeld van een vruchtbare tak te zijn, openbaarde Jozef, hoe vruchtbaar in de vreze Gods, in geloof, in liefde, in elke genadige en tedere genegenheid was hij van harte. Hoe vruchtbaar in woorden, door de goede woorden welke hij tot zijn broeder sprak, welke alle voortvloeiden uit liefde en genegenheid, en hoe vruchtbaar in werken, door de goede daden welke zijn leven en zijn wandel versierde, hetzij hij een slaaf was in het huis van Potifar, of een knecht der knechten in de gevangenis, of rijdende in Farao's tweede wagen als heerser over gans Egypteland. Het is waar, wij zijn niet in Jozefs omstandigheden geplaatst. Wij hebben evenmin zijn nederige deel, nog zijn heerlijke verhoging. Wij zijn nimmer in de gevangenis geworpen. Evenmin zullen wij een koninkrijk regeren. Echter heeft elk een van ons onze kring waarin wij ons bewegen, en wij kunnen een deel van Jozefs genade bezitten, zonder zijn ijzeren boeien, nog zijn gouden keten, zonder zijn gevangenis, nog zijn waardigheid. De grote vraag is of wij een vruchtbare tak zijn, want daarop berust onze staat en stand voor tijd en eeuwigheid. Maar laat ons dan ook de verborgen oorsprong van Jozefs vruchtbaarheid beschouwen. Want terwijl hij een voorbeeld is van een kind der genade, dan moet de oorsprong van zijn vruchtbaarheid de oorsprong van de onze zijn. Laat niemand denken dat Jozef de vruchten die hem tot zulke vruchtbare tak maakte, voortbracht door enige aangeboren kracht of wijsheid of goedheid van zichzelf. Er was van nature niets in hem om hem van zijn broeders af te zonderen, want hij was gelijk wij, van nature een kind des torens gelijk de anderen. Wat hij geestelijk was, was hij door de genade Gods die hem geschonken was als een vrijmachtige daad van Gods welbehagen. De Heilige Geest leidt ons dus onmiddellijk naar de verborgen oorsprong van Jozefs vruchtbaarheid door de woorden: Jozef is een vruchtbare tak aan een fontein. In de brandende streken kunnen de bomen niet groeien of vrucht voortbrengen, tenzij zij nabij waterstromen geplant zijn. Wij vinden daarom dat beeld van een boom bij het water geplant dikwijls in de schrift gebruikt. Als een voorbeeld zegt David de gelukzaligheid van een mens die God vreest, beschrijvende in de eerste psalm van hem, dat hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Op dergelijke wijze zegt de profeet Jeremia, de gelukzaligheid beschrijvende van de mens die op den Heere vertrouwt en wiens hoop op den Heere is. Want hij zal zijn als een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier, en het niet gevoelt wanneer er hitte komt, maar zijn loof blijft groen, en in een jaar van grote droogte zorgt hij niet, en houdt het niet op van vrucht te dragen. Jeremia 17. Dit was dus de verborgenheid van Jozefs vruchtbaarheid, dat hij aan een bron of aan een fontein geplant was, die immer levende waterstroom opwelde en uitstortte, zodat zij de grond rondom hem geheel week en vochtig hield. Maar wat beeldt dan deze fontein geestelijk uit? De invloeden en de werkingen van de gezegende geest. Want door de gehele schrift heen wordt het water gebruikt als afbeeldende de gaven en de genade, de werkingen en de invloeden van de Heilige Geest. Alzo zegt onze Heere, die in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van het levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de geest, de welken ontvangen zouden die in hem geloven. Evenzo sprak de profeet van ouds, ik zal water gieten op de dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw zaad gieten, mijn zegen op uw nakomelingen. Terwijl dus het water als het ware door goddelijke ingeving geheiligd is, om een blijvend zinnebeeld te zijn van de gaven en de genade, de onderwijzing en de invloeden van de gezegende geest, kunnen wij niet dwalen door alzo de fontein te verklaren aan welke Jozef geplant was. En ik moet hier nog opmerken dat het woord tak hier niet zozeer de tak van een boom te kennen geeft als de boom zelf, want wij zullen in het vervolg zien dat het een wijnstok is waarbij Jozef vergeleken wordt. Jozefs vruchtbaarheid dus werd hem geschonken en onderhouden door zijn nabijheid bij die fontein. Die fontein van welke onze Heere zeide, het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Maar merk met mij op dat deze fontein voor het gezicht verborgen was. Want gelijk de wijnstok aan dezelfde geplant was en zijn wortelen noodwendig voor het gezicht verborgen waren, was de fontein eveneens voor het menselijke oog bedekt. Gij zult u wellicht herinneren dat onder de zegeningen van Jozef, waarmee de Mozes, de man Gods, hem zegende, niet alleen was de dauw die van de hemel nederdaalde, maar ook de diepte die beneden is liggend. Dat is de voorraad van water die beneden ligt of zich diep onder de oppervlakte van de grond verbergt en die altijd door haar verborgen fonteinen bevochtigd en vruchtbaar houdt. De oorzaak dan van Jozefs vruchtbaarheid was voor de ogen der mensen verborgen en kon slechts onderscheiden worden door de vruchten die aan die tak hingen. Zijn broeders die zagen dit en ze haatten dit. Potifar, zijn heer, die zag het en die keurde het goed, totdat hij tegen hem opgeruid was, want hij zag dat de Heere met hem was en alles wat hij deed in zijn handen voorspoedig maakte. Zelfs de bewaarder van de gevangenis, misschien een onmenselijke ellendeling, die kon niet anders dan het zien. En opdat de Heere met hem was, had Jozef gunst in zijn ogen. Farao en al zijn onderdanen konden niet anders dan het zien, ofschoon zij Jozefs God niet kenden. Want ze juichten allen met hem toen de tijding in Farao's huis vernomen werd dat Jozefs broederen gekomen waren. Maar niemand van hen kende de fontein van die vruchtbaarheid waarmee hij versierd was, gelijk een wijnstok die met volle en rijpe vruchten beladen is. En evenzo is het nu met elk kind der genade. De geheime fontein van zijn vruchtbaarheid is voor het menselijke oog verborgen. Men kan slechts zijn goede werken zien en zijn Vader die in de hemelen is verheerlijken. Maar die verborgen fonteinen der genade, die voortdurend in zijn ziel stromen om zijn geloof, zijn hoop, zijn liefde, in één woord zijn ganse godsvrucht levend in zijn borst te houden, zijn voor alle menselijke opmerking verborgen. Houd in gedachte dat uw godsdienst, zo zij de gave en het werk van God is, een wortel aan zich zal en moet hebben. Job kon, te midden van al zijn verwarring, nog met heilig vertrouwen van zichzelf zeggen, de wortel der zaak wordt in mij gevonden. Hij wist dat de zaak, de allergewichtigste zaak van de geestelijke en eeuwige leven, diep in zijn hart geworteld was. Maar welke wortel ook onze godsdienst mogen hebben, ze zou geheel wegsterven, wortel en stam, tak en sprank, blad en vrucht, zo zij niet bij de fontein geplant was. Er worden dus twee zaken vereist om ons vruchtbare bomen te maken. Ten eerste de wortel en dan de fontein. Ge zult altijd bevinden dat de wortel van uw godsdienst in de fontein moet bevochtigd worden, omdat er water uit te kunnen trekken. Jeremia die beschrijft daarom de godzalige mens gelijk reeds is aangehaald als een boom die aan het water geplant is en zijn wortelen uitschiet aan een rivier. Gij weet hoe een boom zijn wortels in een vruchtbare aarde uitspreidt. Terwijl dan de rivier er langs heen stroomt, dan spreidt de boom die aan het water geplant is zijn wortels langs de oever van die rivier, alsof zij zich verlustigt in de bevochtiging van de stroom, terwijl ze voortdurend haar vezels nat maakt. Evenzo als uw geloof en hoop en liefde, en inderdaad elke genade des geestes in uw hart, haar wortels doopt in de fontein en gevoed en onderhouden wordt door de genoegelijke bevochtiging die erover komt, ontvangen zij vruchtbaarheid in elke porie. Snijdt die toevoer af, de wortel zou opdrogen, de stam zou verkwijnen, de takken zouden verlammen, de bladeren verdorren, de bloesem afvallen, er zou geen vrucht aan de takken hangen. Maar zolang die fontein de vruchtbaarheid blijft, zolang de fontein vol water blijft en de wortelen daarin dopen en er een geestelijke bevochtiging uittrekken, zolang is die tak vruchtbaar. Uw godsdienst, als zij de brandende hitte der verzoeking zal verdragen, uw godsdienst, als zij niet moet verkwijnen en sterven, uw godsvrezen, als uw blad groen zal zijn, als de sappen door de stam zullen vloeien, als vruchten haar takken zullen versieren, kan alleen al zo ondersteund en onderhouden worden door voortdurend haar wortelen in de fontein te dopen. Want de Heilige Geest is niet alleen de gever, maar ook de onderhouder van alle leven in de ziel. Alhoewel wij inderdaad zelf niet kunnen zien of verstaan hoe de gezegende Geest het leven Gods in de ziel onderhoudt, nochtans weten wij dat hij zulks doet door onderscheidende zaken. Ten eerste door het verkwijnen en het verdorren van elke genade in het hart, wanneer hij zijn genadige invloeden intrekt. Want wanneer hij wijkt, is het alsof al onze godsvrucht met hem schijnt te wijken. En ten tweede door de vernieuwingen en de opwekkingen die altijd worden teweeggebracht door de terugkeer van zijn nabijheid en kracht. Onze Heere die zei daarom, die in mij blijft en ik in hem, hetwelk wij alleen maar kunnen doen door de kracht en de invloed van de Heilige Geest, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Maar de Heilige Geest heeft ons nog een ander merkteken in Jozef voorgesteld als een voorbeeldige gelovige, waardoor hij onder zijn broeders onderscheiden was als een vruchtbare tak. Elk een de takken loopt over een muur. Ik heb reeds aangemerkt dat de wijnstok de vruchtbare boom is waarbij Jozef hier vergeleken wordt. Gelijk aan de fontein de gezegende geest afbeeldt met zijn verborgen invloeden en goddelijke werkingen op de ziel, zo beeldt de muur de Heere Jezus Christus af. Maar gij zult mij wellicht vragen, waarom? Ziet gij niet dat deze muur noodzakelijk is om de wijnstok te ondersteunen, om die, om zo te spreken, van de grond af te verheffen? Want Jezus is de enige ondersteuning van een gelovige ziel. De wijnstok is natuurlijk een kruipende plant. Zij spruit uit geen zelfstandige stam, die zich gelijk de eik of de cederboom uit zichzelf in de lucht kan verheffen. Zij vereist voortdurende ondersteuning, van haar eerste groeien af aan, van de tijd af dat ze als een gezette stek een sprank uit haar vroege knop uitschiet. Evenzo is het met de pasgeboren ziel. Zij vereist ondersteuning van haar eerste geboorte af, of anders kruipt zij in het stof, waar zij vertrapt kon worden en daar verbrijzeld, verpletterd liggen, en zelfs haar leven en verderven door het wilde gedierte des wouds. Maar daar is expres een muur gebouwd, waartegen de zwakke spruit kan opgeleid worden. Op het ogenblik nu dat deze jeugdige schuit ontdekt dat er een muur is, een steun waartegen zij kan leunen, klemt zij zich werktuigelijk aan die muur vast, met al de kracht en de vasthoudendheid van haar jeugdige, doch vurige leven. Maar als gij de stek naspeurt, die dus uitspruit, dan zult gij eraan verbonden zien wat men jonge loten noemt. En deze strekken zich hier en daar uit alsof zij enig steunsel zoeken waarop zij kunnen leunen. En op het ogenblik waarin zij dit ontdekken, omklemmen zij die nauw alsof zij er zich aan verbinden willen, ten einde de leider te beletten van op de grond te vallen. En zo is het met het kind Gods. Hij is in zichzelf zo zwak als een tedere loot. Zijn neiging is om in het stof te kruipen, niet omdat hij de grond lief heeft, want hij bemint de muur, maar hij kan zichzelf niet meer helpen, noch zichzelf oprichten dan de vrouw die 18 jaren lang tezamengebogen was met een geest der krankheid zichzelf kon oprichten. Maar zodra hij enige gevoelige ondersteuning vindt door een ontdekking of een openbaring van Christus aan zijn ziel als de Zoon van God, klemt hij zich onmiddellijk aan dat steunsel vast met al de kracht waarmee een drenkeling zich vastklemt aan de tak van een boom die over de rivier hangt. Hoe gepast is die muur om hem te verheffen van het rondkruipen in het stof of van het vertrapt worden in de modder door de zonde en de Satan. Maar gij zult opmerken dat het van Jozef gezegd wordt dat zijn takken over de muur lopen. Zulke gepaste steun gevonden hebbende spreiden zich die takken van die wijnstok geheel langs. En gelijk de fontein en de muur gepaard gaan en zich verenigen om Jozef een vruchtbare wijnstok te maken, zo verspreiden zich zijn wortel en ranken in gelijke verhouding. Tuiniers, die weten zeer goed dat hetgeen men de wortelwerking noemt, het geheim is van de vruchtbaarheid van de wijnstok, want welk gebrek er ook aan de wortel zij, zulks openbaart zich in de vrucht. Maar als de fontein de wortel verzadigt en de muur de ranken schraagt, dan versiert de vrucht de takken. Maar gij zult ook opmerken dat door de ondersteuning van deze muur de wijnstok meer blootgesteld wordt aan de stralen, het schijnsel en de koesterende hitte van de zon. De wijnstok is een boom van een zonnig klimaat. Hij tiert en kweelt in een warme zuidelijke streek. Hij groeit wel in onze luchtstreek, maar deszelfs vruchten komen niet tot volkomen rijpheid. Maar merkt ook op dat hoe verder die muur zich uitstrekt, hoe verder de wijnstok zich zal uitspreiden, want haar wezenlijke aard is om uitbreiding te zoeken. Van al de vruchtbomen zal zij de wijdste uitgebreidheid bereiken, en ik geloof dat de beste vrucht zich aan de uiterste einde bevindt. Ik heb in Kent een wijnstok gezien die zich over 12 huizen uitstrekte. En in Surrey heb ik een andere gezien die een zeer grote broeikas geheel en al vervulde en die, naar men mij vertelde, jaarlijks een ton van de schoonst mogelijke druiven opleverde. Welke andere boom kunt gij vinden die zich zo wijd in alle richtingen verspreidt, of met zulke verbazende oogst beladen is? De wijnstok beeldde zeer goed een christen af, niet slechts in zijn zwakheid, maar ook in zijn vruchtbaarheid en in de wijze waarop die vruchtbaarheid wordt meegedeeld en onderhouden. Wanneer de wijnstok volkomen gezond is, lopen de takken over de muur, alsof zij zich verlustigen in de steun die hen dus verleend wordt. Ze zoeken hoofdzakelijk wat ik ze de zonkant van de muur kan noemen, want de muur heeft twee zijden, een schaduwzijde en een zonzijde, een noordelijk en een zuidelijk uitzicht. De takken dan lopen over de muur om, zover als zij kunnen, uit de schaduw in de zonzijde te komen, en juist in die verhouding zoals ze liggen en koesteren in de warmende zon, trekken de wortels meer vochten en sappen uit de fontein. Zo schenkt de Heere Jezus Christus een hechte steun aan elke gelovige ziel die op hem berust om leven en zaligheid. Het zij aan de schaduw of aan de zonnezijde van zijn gelaat. Want ofschoon de een meer koesterend mogen zijn, dan is de andere niet minder zeker. Als dan deze steun kennelijk gevoeld wordt, klemt de gelovige ziel nauwer en inniger aan hem vast, door de loten des geloofs, die zijn persoon en zijn werk aangrijpen, en haar immer vernieuwde lust is, in al haar zwakheid te steunen op hem als de Zone Gods, vooral wanneer hij erop schijnt, gelijk de wijnstok zich verlustigt in zich over de muur te verspreiden, ten einde elke zonnestraal op te vangen, ten einde frisheid aan het blad, stevigheid aan de tak en rijpheid aan de vrucht te geven. Nu zouden wij denken dat het gezicht van deze wijnstok, deze vruchtbare tak of boom, de algemene bewondering zou opwekken. Zo zou het in de natuur zijn. Een wijnstok met vruchten beladen en aan alle kanten zijn volle trossen uitspreidende, zou natuurlijk een voorwerp van algemene bewondering zijn. Maar zo is het niet in de genade. Als een voorbeeld trok de genade, die zo zichtbaar in Jozef doorstraalde, de bewondering van zijn broeders aan? Vreugde het hen dat hij zijn veelkleurige rok droeg? Of dat ze zagen dat zijn vader hem meer dan al zijn broeders beminde? Waren zij verheugd over zijn droom? Verwekte de gunste Gods, die dus zichtbaar aan hem betoond werd, in hun harten enige begeerte om zelf deelgenoten van dezelfde onderscheidende genade te zijn? Wij zien niet dat het zulks deed. Integendeel, wij lezen dat zij hem haten en niet vreedzaam tot hem konden spreken. Het is waar dat zij hem benijden, maar ditzelfde geval bracht hun wrok slechts meer en meer in beweging, verwekte de vijandschap in hun vleeselijke gemoed, zodat zij werkelijk samenzwoeren om hem te doden. Alhoewel zij wisten dat het de grijze haren huns vaders met droefheid naar het graf zou brengen, en werden alleen van hun moorddadige wreedheid afgeleid door de smekingen van Ruben. Alhoewel dus door de voorzienigheid Gods afgemaand van hun voorgenomen bloedige misdaad, verkochten zij hem tot slaaf aan de voorbijgaande Midianieten, en ze ruimden hem zo op, nadat ze dachten, voor altijd uit de weg. Gelijk het toen was, zo is het ook nu. De wereld kan de kinderen Gods niet lief hebben. Zij kan hun christelijke vruchtbaarheid zien, maar niet bewonderen. Zij mag erkennen dat ze uitblinken, maar nochtans haat zij wat zij niet ontkennen kan. Wij behoeven ons over dit alles niet te verwonderen, want God zelf geeft ons de oorzaak. Er is vijandschap gezet tussen de twee zaden, en die vijandschap die zal blijven bestaan tot op het einde aller dingen. Wij komen daarom nu door een eenvoudige en een gemakkelijke overgang tot het tweede deel van onze tekst, namelijk Jozefs bittere droefheid met haar oorzaak en gevolgen. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Twee zaken worden van de schutters gezegd en één van Jozef. Van de schutters dat zij hem gehaat en beschoten hebben, en van Jozef dat hem hierdoor bitterheid aangedaan is. Wij zullen deze punten in hun verband beschouwen. Ten eerste, de schutters hebben hem gehaat. Gij ziet dat het beeld verwisseld is. De Heilige Geest verbindt zich niet om altijd met één beeld voor te gaan, maar verwisselt het in een ander, indien het gepaster is om daardoor hemelse waarheid mee te delen. De stervende aartsvader laat daarom het beeld van de wijnstok varen en spreekt van Jozef als een man en als iemand die door schutters beschoten is. Hij deelt ook duidelijk de oorzaak mee waarom die schutters Jozef beschoten. Het was omdat zij hem haatten. De oorzaak van hun haat was tweeledig. Ten eerste de aan hem geopenbaarde gunst van God en ten tweede het zien van die vruchtbaarheid die daar ontsproot uit die bevochtiging van zijn wortelen in de fontein en de zo sierlijke verspreiding van zijn takken over de muur. Zijn goede werken bestraften hun boze werken. Zijn godzaligheid, oprechtheid en algemene standvastigheid bestraften stilzwijgen, doch scherp hun goddeloosheid. En zo is het en zo moet het altijd zijn, waar het leven en de kracht der godzaligheid geopenbaard is. Want allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, merk op, niet allen die godzalig spreken, maar allen die godzalig leven, als in vereniging met Jezus, die zullen verdrukking hebben. Maar wie waren de schutters? In het geval van Jozef waren het hoofdzakelijk zijn eigen broeders, die het hem zo scherp deden gevoelen. En toen hij als slaaf verkocht werd en van zijn geboorteland en het huis van zijn vader weggerukt was, toen hij in de gevangenis geworpen werd om daar al de ellende en de smaadheid van de gevangenschap te verduren, hoe moet hij toen nagedacht hebben? Het zijn mijn broeders, mijn eigen broeders, naar het vlees die mij hier gebracht hebben. Wij zullen op het ogenblik zien welke uitwerking dit heeft op christelijke bevinding. Maar ik zal voor het ogenblik alleen aanmerken dat de wonden hem door zijn broeders aangedaan zeer diep in Jozefs ziel inzonken. De wellustige ogen van zijn meesters vrouw, de toornige ogen van zijn meesters, de fronselende ogen van zijn gevangenbewaarder, dat verwonde hem niet zo als de moorddadige ogen van zijn eigen broeders. Zo wij dan evenals Mozes vruchtbare takken zijn, als ons geloof niet op de wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods berust, zo het geschonken zij en onderhouden wordt door de verborgen werkingen des geestes, en wij dien te gevolgen Christus tot ons alles in alles maken, dan zullen wij gewis schutters ontdekken van verschillende aard en van onderscheidende zijde die ons beschieten. Sommige van die schutters zullen van de wereld zijn, want wereldse lieden kunnen de kinderen van God nimmer lief hebben. En als zich de gelegenheid opent, en dan zullen zij hun vijandschap openbaren door enige van die pijlen te schieten waarmee Jozef aangevallen werd. De wet des lands heeft de menselijke handen veel gebonden en wij hopen voor altijd die boog des gewelds verbroken, waarmee ze eenmaal de personen der heiligen Gods beschoten, toen zij hun bloed storten en in kerkers opsloten of hun goederen verwoesten. Maar zelfs nu is het gelijk David zegt, die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als een pijl, om in verborgen plaatsen de oprechte te schieten. Psalm 64. Hoe dikwijls is de tong der goddelozen als een moordpijl, Jeremia 9. Hoe dikwijls worden de pijlen van de laster en des bedrogs op het kind der genade afgeschoten, waardoor men zoekt zijn goede naam te besmetten en zijn karakter te bezoedelen. En waar zij zodanig niet kunnen slagen, hoe zullen zij daar op hem mikken met pijlen van honende spot? Maar de wereld is niet de enige die schutters oplevert, die de geestelijke Jozef haten en beschieten. Godsdienstbeleiders, die de kracht daarvan missen, zijn ook zij geen schutters en goede scherpschutters ook, in staat om de eerste prijs te behalen in een schutterswedstrijd? O, welk een afkeer hebben zij ervan, van de genade Gods helder te zien schitteren. Hoe kwelt en veroordeelt hen het beeld Gods in het hart van een gelovige. Zijn afzondering van de wereld en dezelfde praktische veroordeling met al haar dwaasheden en leugenachtige ijdelheden, zijn goddelijke vrezen, die hen niet veroorloven wil om gemeenschap met het kwade te hebben. Zijn beoefening om Christus tot alles in alles te stellen, tot behoudenis en het werk des Heilige Geestes in zijn hart ter heiligmaking. Zijn ernstige begeerte om God te verheerlijken in lichaam en ziel, de leerstukken voor welke hij strijdt, de ervaring van Gods gunst en barmhartigheid welke hij geniet, de beoefenende overeenstemming welke hij openbaart, dat alles brengt de vijandschap van mondbelijders tegen hem in beweging, want zijn waarheid veroordeelt hun dwalingen, zijn kennis van de kracht hunner dood in de vorm en zijn gehoorzaamheid aan het voorschrift van hun praktische miskenning daarvan. Wanneer dan hun vijandschap verwekt is, schieten zij hun pijlen in het verborgen of openlijk op hem, om hun gepijnigd geweten tot rust te brengen en zichzelf te behagen door hem te kwellen. En ook zijn zij de enige schutters niet die de geestelijke Jozef bitterlijke droefheid aandoen. Zelfs kunnen de kinderen God soms hun bogen en pijlen dragen en de wonden welke zij toebrengen zijn zo diep en vurig, dat ze zelden volkomen genezen worden. Van al die pijlen, één uitgezonderd die ik op het ogenblik noemen zal, zijn diegene de scherpste, welke door de hand eens broeders geschoten worden. Is het niet wreed, wanneer achter onze rug de boog gespannen wordt, door een van hetzelfde geloof als wij zelf, en het tot onze oren komt dat een vriend, tenminste in de belijdenis of zelfs een predikant, die dezelfde waarheden verkondigt die wij zelf geloven, in het verborgen pijlen tegen ons geschoten heeft om onze goede naam te bezoedelen en onze nuttigheid te verhinderen? Soms komen die pijlen aansnorren in de gedaante van vlugschriften. Ik heb er geloof ik meer dan 30 gehad. Ofschoon ik ze nooit geteld heb en nooit ben bezorgd geweest om ze te lezen, het zij zij door vriend of vijand tegen mij geschreven waren. Maar door genade is er niemand in geslaagd om mijn boog te verbreken of dezelfde uit mijn handen te slaan. Maar van al die pijlen dringen die het diepst in welke wij zelf gepluimd hebben. Er is een aardig verhaal in een oude schrijver van een arend, die dodelijk door een boogschutter in de borst getroffen was, en terwijl hij op de grond stuiptrekkend neerlag, herkende hij dat de pluim aan die pijl van zijn eigen vleugels genomen was. Zijt gij deze arend niet geweest, hebt gij nimmer een pijl gepluimd uit uw eigen borst, en als gij uw eigen pluim aan de pijl herkende, doordrong dan de droefheid en de wroeging niet diep in uw ziel, dat gij kracht, snelheid en juistheid in het mikken zoudt hebben gegeven aan die pijl, die nu in uw borst geborgen is, en daarin een wond heeft teweeggebracht, die de tijd zelf nauwelijks zal genezen? Ook de Satan is een wreedaardige schutter, en zijn pijlen zijn in vuur gedoopt. Want ze zijn inderdaad, gelijk de schrift ze noemt, vurige pijlen wanneer zij door deze meester in het boog schieten op de ziel worden afgeschoten. Welk wreed gebruik kan hij van onze struikelingen en ons vallen maken om het gemoed bijna met wanhoop te vervullen? Wat kan hij op die pluim wijzen? Heb gij dat uzelf niet berokkend? Hoe listig zijn zijn ongeloofspijlen, hoe verschrikkelijk zijn lastelijke inwerpselen. Hoe diep dringen zij door, hoe smartelijk verwonden zij. Deze pijlen dus benevens andere die ik nu niet kan noemen, bedroeven de geestelijke Jozef bitterlijk. En dit is inderdaad het doel van de schutters. Hun pijlen brengen, gelijk wij op het ogenblik gezien zullen, zijn dood of val niet teweeg. Maar zij verwonden zijn geest droevig, beproeven zijn gemoed en bedroeven hem in het diepste zijner ziel. Hebben die schutters ooit op u geschoten? Maar wellicht hebt gij geen genoegzame vruchtbaarheid om een pijl uit te lokken. Gij kunt er te veel voor op de wereld gelijken om op u te schieten. Ze kan wellicht geen verschil tussen u en haar zien en u daarom zelfs geen schot waardig keuren of van geen genoegzame waarde om u voor een goede vangst te schatten. Want wie vermorst zijn kruid op kraaien of zeemeeuwen? Of hebben de uiterlijke belijders der godsdienst in u genoegzaam gezien van Gods vrijmachtige genade, van afzondering van de wereld, van de vruchten der godszaligheid, of van het beeld van Christus in inwendige of uitwendige gelijkvormigheid aan zijn evenbeeld, om hen uit te lokken om hun pijlen op u af te schieten? Maar als zij zulks doen, dan hebt gij wellicht hen of zelfs de wereld een goede oorzaak gegeven, door uw onbetamelijk gedrag, door de struikelingen en het vallen waaraan gij openlijk schuldig geweest zijt, door uw onbedachtzame woorden of uw erger dan gedachteloze werken om hun pijlen rechtmatig op u af te schieten? Heb gij zelf de pijl niet gepluimd die nu in uw geweten steekt? Ik doe deze vragen in alle plechtigheid. Het geweten, als het levend is in de vreze Gods, zal er het beste antwoord op kunnen verschaffen. Maar waren deze pijlen tenminste in het geval van Jozef doeltreffend? Zij bedroefden de man Gods bitterlijk, en in zover werd de boosheid der schutters bevredigd. Jozefs tranen waren zoete beter voor zijn hem benijdende broeders, en zij hadden het genoegen van zijn geest te bedroeven, zo niet de bevrediging van zijn bloed te storten. Wij zijn alzo tot ons derde punt gebracht, Jozefs kracht in haar goddelijke oorsprong. Er werd een verborgen verzorging van kracht en ondersteuning aan Jozef geschonken, waarvan de schutters niets wisten, en door deze onzichtbare hulp schoten hun pijlen, ofschoon zij hem bittere droefheid berokkende, tekort in het volvoeren van dat kwaad dat ermee bedoeld was. Maar zijn boog, die is in stevigheid gebleven, en de armen zijn handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Jozef, ziet gij, draagt een boog, zowel als de schutters, wel van verschillende grondstof in maaksel, maar veel steviger, daar dezelfde in de hemel vervaardigd en hem in de handen gegeven was door de machtige God van Jacob. En nu was het grote doel van de schutters om die boog uit zijn handen te stoten of hem buiten staat te stellen van die te gebruiken. Want zij konden niet anders dan zien dat deze boog grote kracht in zich bevatte en dat zijn pijlen snel vlogen. Jozefs godvruchtige gedrag was een pijl in het geweten van zijn broeders, want het verbitterde en kwelde hun vleeselijke gemoed als hun goddeloosheid veroordelende. Zijn dromen en de gunst welke God hem zichtbaar bewees, waren scherpe pijlen tegen hun hoogmoed en eigenbelang, want ze konden niet anders dan zien dat het de Heere, de God huns vaders was, die hem een stalen boog had gegeven, en dat zij of voor hem neder zouden moeten vallen, of hij voor hen. Jozefs godzaligheid en weigering om te luisteren naar haar laaghartige verlokkingen waren alle pijlen in het geweten van de goddeloze meesteresse, die haar onreine begeerten in dodelijke haat veranderen. Aldus een kind Gods afbeeldende draagt de geestelijke Jozef zowel een boog als de schutters, en het is omdat de pijlen die hij van zijn lippen en van zijn leven afschiet, zulk een uitwerking hebben, dat de schutters zo vertorend op hen zijn. Als bijvoorbeeld de leraar vrijmoedig in de naam van God staat en de boog stevig spant, welke de Heere de geest in zijn hand gesteld heeft, de pijlen der waarheid talrijk en snel afschiet, dan zijn de woorden der waarschuwing, der bestraffing, der berisping, der aankondiging van Gods toren tegen de overtreders die van zijn lippen vloeien, alle zoveel pijlen die in de gemeente rondsnorren, en het kan zijn menig hart verwonden en in menig geweten neerzinken, dat hij het niet gewaar wordt. Hij vervult dus dat woord, uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van des konings vijanden. Psalm 45. Maar als het volk niet onder die scherpe pijlen der waarheid valt en zich de Heere onderwerpt als overwonnen onderdanen, gewillig gemaakt zijn in de dag zijner heerkracht, dan wekken dezezelfde pijlen de toren en de opstand van hun vleeselijke gemoed slechts op, en dat is de geheime oorzaak van al die vijandschap en boosheid die wereldse beleiders altijd tegen een getrouwe dienstknecht Gods openbaren. Maar zijn boog is in stevigheid gebleven. God heeft een boog in zijn hand en pijlen in zijn koker gegeven, door hem met een geestelijke bevindelijke kennis toe te rusten van zijn eigen waarheid en door zijn geweten getrouw te bedelen met leven, licht en kracht. Indien hij dan zijn boog spant in de kracht Gods en de pijlen afschiet welke hij in zijn koker gestoken heeft, dan moet hij de uitkomst aan de Heere overlaten, het zij dat zulks een reuken des levens ten leven of een reuken des doods ten dode zij. Toen Jozef in de gevangenis was, had hij nog zijn boog. Hij liet die niet achter in het paleis van zijn goddeloze meesteres. Evenmin werd die hem afgenomen, nog door zijn broeders toen zij hem van zijn veelkleurige rok beroofden, nog door de gevangenbewaarder toen hij hen de gevangeniskleederen aantrok. Maar wat was Jozefs boog? De boog des geloofs en de pijlen des gebeds. Hij kon zowel in de kerker als in het huis zijns meesters geloven in de God zijns vaders. Hij kon in de nederige cel zowel als of beter bidden dan bezig zijnde met het dienen van zijn meesteres. O, hoevele zuchten en gebeden zal hij opgezonden hebben in zijn gevangenis, en hoe aangemoedigd zal hij geweest zijn bij elke vernieuwde openbaring van Gods gunst, om zijn boog stevig te houden en zijn pijlen recht te mikken. Zijn boog is daarom in stevigheid gebleven. Maar waar zou zijn boog gebleven zijn als hij aan het kwaad had toegegeven? Het is de zonde en niets anders dan de zonde die de gelovige de boog uit de hand slaat. Hebt gij geen boog, hebt gij geen pijl? Want gelijk ik gezegd heb, het geloof is de boog en het gebed de pijl. Waarheen zullen uw pijlen dan gericht zijn? Zult gij de pijlen de boosheid van de laster, spot of hoon, die door de goddeloze wereld naar u geschoten zijn, opnemen en die op uw boog spannen om heen terug te schieten? Hun pijlen passen niet op uw snaar en ze zijn niet geschikt voor uw boog. Dat is dus de wijze niet waarop God zijn volk onderricht om de boog des geloofs en de pijl des gebeds te gebruiken. De pijlen die zij schieten gaan op tot de troon des Allerhoogsten. Het geroep, de zuchten, de begeerte, de gebeden en smekingen die de Heilige Geest in hun pijlkoker doet en die zij op de boog des geloofs spannen, zijn allen zoveel pijlen naar de troon gericht. Ze hebben hoog te schieten, want hun pijlen zijn hemelwaarts gericht en hun doel is dat elke pijl den eeuwige troon zal bereiken en een merkteken achterlaten als het ware in het schild des hemels. Hun boog dus is niet gelijk die van hun vijanden, de boog des ongeloofs, des bedrogs en der vijandschap. Ook zijn hun pijlen niet in dodelijk vuur gedoopt tegen hoedanigheden of personen gericht, altijd zoekende te beschadigen of te verderven, maar hun boog is hemels, de gave Gods, want zulks is het geloof, en hun pijlen zijn verdragend, want zij worden naar de hemelpoort gericht, door welke zij heen indringen, wanneer hun gebeden opklimmen tot de oren van de Heere Zebaoot. Maar van waar komt het dat hun boog aldus in stevigheid blijft? Waarom brengen die wrede verwondingen die ze van hun gezworene vijanden te bekomen niet teweeg dat hun handen verslappen en hun boog valt? De bejaarde aartsvader geeft de oorzaak op. De armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van een machtige Jacobs. Veel is er in deze woorden vervat, zo ik tijd had om erin te dringen. Wij hebben een treffende opluistering van een bedoeling in die opmerkelijke Bijbelplaats in het tweede boek der koningen, waar wij lezen dat Elisa zijn handen op de handen des konings van Israël lag en hem gebood te schieten. Toen dus koning Joas schoot, waren het niet werkelijk zijn handen welke die boog spanden, maar de handen van de profeet die op de zijne lagen. Evenzo in onze tekst werden de armen van Jozefs handen gesterkt doordat de handen van die machtige Jacobs op de zijne gelegd werden. Merk dan de uitdrukking op de armen zijner handen. Dat is de spieren van zijn armen, want het is de kracht der spieren in de arm die kracht aan de hand geeft. Een zwakke, slappe arm moet altijd de zwakke, machteloze hand veroorzaken. De eerste zaak dan was goddelijke kracht in Jozefs arm te geven om de boog stevig te spannen en de pijl ver genoeg te drijven om de poort des hemels te bereiken. Weet gij niet dat uw gebeden de troon der genade niet kunnen bereiken, tenzij de gezegende geest onze zwakheden te hulp komt en voor u en in u bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen? Op deze wijze dan lag de machtige Jacob zelfs zijn handen op de handen van Jozef en spande werkelijk de boog voor hem, want ofschoon Jozef de boog vasthield, was het de Heere die hem zo stevig en zo krachtig spande. Gij weet dat er twee zaken van een boogschutter vereist worden: kracht in de armen, juistheid van gezicht. Gij kunt het mikpunt missen door gebrek aan kracht of onnauwkeurigheid in het mikken. De machtige Jacobs, die de handen onderwijst ten oorlog en de vingeren ten strijde, die geeft beide kracht aan de arm en juistheid aan het oog. Hoe onfeilbaar moet die pijl vliegen wanneer de Heere zelf de snaar spant? Mik hoog, bedenk de dingen die boven zijn. Heft uw hart op tot de troon Gods en houd nimmer op met uw boog te spannen, zolang gij één pijl in uw koker hebt. En ook is deze boog niet beperkt tot bijzondere christenen. De dienaren Gods dragen, gelijk ik al gezegd heb, een boog. En zalig is die boogschutter wiens handen zijn der armen gesterkt worden door de handen van de machtige Jacobs. Wanneer wij dan onze boog in het gezicht van allen houden en onze pijlen der waarheid in onze gemeente rondschieten, mikkende op het geweten der mensen, dan zijn wij het niet die de snaar spannen, als er een door de verdelingen van het harnas heen indringt. Wij bezitten uit onszelf geen kracht om die boog te spannen, noch wijsheid van onszelf om die pijl te richten. Maar de machtige Jacob legt zijn handen op onze handen, spant zelf de boog en bestuurt zelf de pijl. Zo wij dan ooit beweldadigd worden om die boog met een krachtige arm te spannen en de pijl ter rechter plaats schieten, zodat ze iemands geweten treft en al daar een wonde achterlaat, welke niemand behalve de Heere zelf kan genezen, is zulks nog uw eigen kracht, nog uw eigen bekwaamheid, die het woord der waarheid een zaligende ingang in het hart schenkt. Ook gij, ofschoon niet geroepen als een dienstknecht Gods, om de boog der bediening te dragen, hebt nochtans uw bijzondere boog, waarvan gij gelast wordt dagelijks gebruik te maken. En ondervindt gij niet dat er soms een verborgen kracht in uw ziel uitgestort wordt, waardoor gij in staat gesteld wordt om dezelfde behoorlijk te gebruiken? Ervaart gij niet dat de Heere de geest u soms wijlen leert hoe te bidden en waarom gij bidden zult? Wanneer hij dan in uw ziel voorbidt met roepingen en ernstige smekingen, is hij het en niet gij die de boog des geloofs spant en de pijl des gebeds mikt. Gevoelt gij uzelf niet soms aangegord met kracht in uw ziel om te bidden, te roepen en des Heere aangezicht te zoeken met een vurigheid en een ernst, een opening en een vrijmoedigheid die u zelf verwondert, en schijnt op zulke tijden het geloof niet in uw hart opgericht te zijn in een zalige verzekering dat uw gebeden opklimmen tot in de oren van de Heere Zebaoot? Waarom is dit anders dan omdat de machtige Jacobs op die tijden de armen uwer handen sterkt om de boog te spannen, gelijk hij de armen van Jacob sterkte om de ganse nacht met den engel te worstelen aan de beek Jabok? Gevoelt gij ook niet soms, op een bijzondere wijze, dat geloof in uw ziel opgericht is om te geloven in de naam en het werk des Zoons van God, om hem voor uzelf aan te grijpen als uw ganse zaligheid en al uw verlangen, en alzo de zalige invloed en kracht van zijn bloed en liefde te verwezenlijken? In zulke weldadige ogenblikken zijt gij het niet zozeer die gelooft, als wel de Geest Gods die in u gelooft. Hoe sterk, o, hoe sterk is het geloof en de hoop, wanneer de handen van de machtige Jacobs de armen van ons geloof sterken, en ons bekwaam maken om te geloven in de zaligheid van onze ziel. En ervaart gij ook niet, dat hoe meer de schutters u beschieten en bedroeven, hoe beter gij uw boog kunt bezigen, en hoe meer zij in stevigheid blijft. O, hoe overheerst en verslaat de Heere al de boosheid der schutters, gelijk hij zulk zo wonderdanig deed in het geval van Jozef? Hoe doet hij alle dingen medewerken ten goede, degene die hem liefhebben? En welke versterking is het voor ons geloof dat wanneer de wereld of goddeloze belijders, of zelfs de kinderen van God zelf, of de grote zielenvijand ons beschiet met zijn hels geschut, wij soms tot onze zielsverwondering bevinden dat onze boog in stevigheid is gebleven, dat er een verborgen kracht meegedeeld wordt, welke wij niet kunnen beschrijven, toch kennelijk gevoelen, zodat de boog des geloofs en des gebeds niet uit onze handen wordt geslagen. Het is een onbeschrijfelijke barmhartigheid als de Heere het geloof zo sterkt, dat het ons in staat stelt om een toenadering tot hem te vinden. Kracht om te geloven om de Heere Jezus Christus te ontvangen in het diepste des harten. Kracht om ons te onderwerpen aan zijn leidingen, hoe beproevend of verborgen in voorzienigheid en in genade zij ook zijn mogen, en tevens kracht om in zijn kracht te verrichten wat wij nimmer in de onze konden uitvoeren. Terwijl nu uw boog al zo in stevigheid blijft en de armen uwer handen gesterkt worden door de handen van de machtige Jacobs, zult gij nimmer de pijlen opnemen die op u geschoten zijn en ze op uw vijanden terugschieten. Want niets zal zo waarschijnlijk de boog uit uw handen doen vallen, niet zo waarschijnlijk de machtige Jacob zijn handen van de uwe doen afnemen, als door het nabootsen van de goddelozen. Ik begeer niet van mezelf te spreken, maar dit is de wijze waarop ik vertrouw dat ik geleid ben om te handelen, niet vertorend te worden door alles wat tegen mij gezegd of geschreven is geworden, of in bittere toornige woorden op hen terug te kaatsen. Het is niet uit gebrek aan kracht, wat ik zou hen even goed kunnen geven als zij brengen, maar ik hoop geleerd te hebben, door genade, dat de toren des mans Gods gerechtigheid niet werkt, Job 1, en dat de wapenen van onze krijg niet vleeselijk zijn, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten, 2 Korinthe 10. Bedenk dan dat uw boog niet van aards, maar van hemels maaksel is, in uw handen gesteld door de God Jacobs, en dat uw pijlen niet gelijk de hunne vervaardigd zijn van vleeselijke, maar van geestelijke en goddelijke grondstof, en u in de pijlkoker zijn toegereikt door de God des hemels. Houd u dan stevig bij uw eigen geestelijke wapens, en alhoewel de schutters uw bitterheid mogen aandoen met hun scherpe schoten, leg nooit uw boog des geloofs, die God u gegeven heeft, terzijde, om de boog des torens en der wraken op te nemen, die het vleeselijke wapen van uw vijanden is. Leg nimmer de pijlen van het geestelijke gebed en der smeking terzijde, om de kwaadaardige pijlen der bozen op te nemen, omdat gij den Heere niet verzoekt om zijn vriendelijke ondersteuning in te trekken. En waar zou dan uw kracht zijn om de boog te spannen, of waar uw bekwaamheid op met de pijlende troon der genade te bereiken? Laat mij tenslotte slechts kort enige der gedachten opsommen, welke ik u heb voorgehouden, opdat ze een meer blijvende indruk op uw gemoed en geweten mogen achterlaten. Het hoofdthema van mijn onderwerp was, dat Jozef als een vruchtbare tak voorbeeldig een waar gelovige afbeeldt. De oorzaak van zijn vruchtbaarheid heb ik u aangetoond in de fontein en de muur. Ik heb toen uw aandacht bepaald bij de vijandschap die tegen hem uitgelokt werd door zijn vruchtbaarheid, en bij de bitterheid en de smart die dat aan zijn geest veroorzaakte. En ik heb toen aangetoond, toen Jozef niet verslagen was door al die snoodheid van zijn vijanden, dat zijn boog in stevigheid bleef, en de oorzaak was dat de armen zijner handen gesterkt zijn geworden door de handen van de machtige Jacobs. Ik poogde op uw gemoed de gelukzaligheid te drukken van een persoonlijke bevinding van deze levende waarheden. En laat mij nu besluiten, met het uitdrukken van mijn ernstige begeerte, dat wij ook in een zekere mate in Jozefs voetstappen wandelen, dat Jozefs God onze God is, en Jozefs herder onze herder. Want de bejaarde aartsvader voegde daarbij, daarvan is hij een herder, een steen Israëls. En, o, mogen dezelfde God Jacobs ons helpen, gelijk hij Jozef hielp, en mogen wij onze boog in stevigheid blijvende vinden, met een gezegende overtuiging in ons geweten dat die ons in de handen gesteld werd door de Heere zelf, die door zijn genade ons een heerlijke overwinning zal verzekeren over al onze uitwendige, inwendige en helse vijanden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.